Shalom, Chag Sameach. Ja, het blijft tot de laatste seconde blijft het vreugdevol feest. Want ja, Simchat Torah, dat is toch een naam die veelbelovend klinkt. Simcha zit erin, nou, we hebben het er gisteren al over gehad. Dat is een naam waar vreugde in zit. En ook vandaag, maar we hebben ook die achtste dag. Shemini Atzeret. Ik zal een paar versen lezen uit Vayikra, dat is Leviticus, Leviticus 23. En ik begin even bij vers 34. Leviticus 23, vers 34. Spreek tot de kinderen van Israël en zeg: vanaf de 15e dag van deze zevende maand is het 7 dagen Sukkot voor Adonai. Op de eerste dag is er een heilige samenkomst, geen enkel dienstwerk mag u doen. 7 dagen lang moet u Adonai vuuroffers aanbieden. Op de 8e dag moet u een heilige samenkomst houden en Adonai een vuuroffer aanbieden. Het is een bijzondere samenkomst. U mag geen enkel dienstwerk doen. Dit zijn de feestdagen van Adonai, die u moet uitroepen als heilige samenkomsten om een vuuroffer voor Adonai aan te bieden. Brandoffer, graanoffer, slachtoffer, plengoffers, al naar gelang de zaak van de dag op zijn dag. Naast de offers op de Shabbatten van Adonai, naast uw geschenken, naast al uw gelofteoffers en naast al uw vrijwillige gaven die u aan Adonai heeft gegeven. Maar vanaf de 15e dag van de 7e maand, wanneer u de opbrengst van het land ingezameld hebt, moet u het feest van Adonai 7 dagen vieren. Op de eerste dag is het een rustdag en op de 8e dag is het ook een rustdag, een Shabbaton. Het wordt nooit een 10. Hoe vaak ik die uitspraak wel niet gehoord heb. Het was mooi. Er staan een paar krullen op je werk wat je ingeleverd hebt. Een 10 zal het niet worden. En dan heb je ook nog van die leraren en leraressen. Ik herinner ze me goed. En die zeiden van ja, 10 geef ik niet. Dus ja, echt, ervoor gaan was ook onbegonnen werk bij voorbaat al. Maar wist u, ik heb vandaag goed nieuws voor u. Ik heb heel goed nieuws voor u. Want bij God, onze God, de God van Israël, is 8 al perfect. Amen. En dan krijg je het voor je neus, de 8e dag, wat moet je ermee? Dat was de vraag die ik me stelde toen ik de teksten ging bestuderen. En ik had het al lang van tevoren al een keer gedaan. En toch, nu ook weer, want ja. Je moet er helemaal in zitten, de tekst moet je ingezogen hebben. Typisch, een 8e dag, een opdracht om samen te komen. En in het Hebreeuws staat er dan Shemini, dat is 8, maar dan staat er iets bij, Atzeret. En ja, de Statenvertaling heeft zoiets als een stopdag. Herziende Statenvertaling, die kon daar weinig mee, dus die heeft er maar van gemaakt een bijzondere samenkomst. Ja, dat kan. Atzeret, dat is eigenlijk zoiets als terughouden. Eigenlijk zoiets als op de rem trappen. Maar het betekent ook zoiets als verzamelen. Dat zit er ook in. Eigenlijk zo van, jongens, ik hou de zaak nog even bij elkaar. Kom nog even nog. Je zou haast zeggen groepsknuf. Even nog bij elkaar. We blijven nog even. En als je de boeken Koningen kent en de verhalen in Kronieken ook, dan weet je dat op een gegeven moment als Shlomo, als hij de tempel gaat inwijden, dat hij er ook dagen aan toevoegt. En nog even, we doen er nog 7 bij. Het was een lang feest toen. Dus er wordt het is terughouden en het is bij elkaar houden. En het is een bijzondere samenkomst, het is een verbodsdag. En in Israël wordt er dan gezegd, het is een soort slotfeest. En zij weten precies wat je dan bedoelt en wat je moet doen dan op die dag. En wij als westerlingen duiken de tekst in. Want wij willen weten waarom, waartoe en waarvoor. Toch? Waarom zegt God dat? En waartoe en waarvoor? Misschien moeten wij als westerlingen leren om eerst te zeggen van Heer, we gaan het doen. Maar we hopen dat u ons gaat openbaren waarom we het moeten doen. En dat je dan in die tekst gaat lezen en wellicht dat je dan geopenbaard wordt het waarom. Maar niet dat wij eerst op de rem trappen en zeggen van Heer, waarom? En als ik precies weet waarom, dan ga ik het doen. Want dat is namelijk niet gehoorzamen meer. Dan heb je de zaak eerst beoordeeld. Om vervolgens naar je eigen maatstaven en naar je eigen mening Gods geboden te gaan doen. Je ziet, je bent niet gewend om dat. Maar goed. Het waterfeest, daar hebben we gisteren over gehad. Het scheppen van het water. En Simchat Torah, dat hebben we vandaag. We hebben al een gedeelte gehad. We hebben de Gatan Torah hebben we gezien en gehoord. We hebben de Gatan Bereshit gehoord en gezien. En dat is heel wat om dat hier in het Hebreeuws even voor te lezen. Want ja, vanuit je stoel dan. Hè? Maar als je hier staat, dan is het toch wel weer even anders. Maar ja, bij mij bleef dan toch die 8 zweven. Ik kom er zo meteen nog even op terug, op Simchat Torah. Maar eerst die 8. De 8e dag. Ik ben in mijn concordantie gaan kijken. Ik heb zo'n elektronische, dus dat is dan makkelijk. En toen bleek dus dat je de 8e dag, dat komt veel vaker voor. Het getal 8 ook. Shemoneh. En de letters, en dat is geen kabbala hoor, maar de letters van het Hebreeuwse alefbeet hebben vertegenwoordig ook allemaal een letterwaarde. En de letterwaarde 8 is de geet. En de geet staat ook voor leven. Het is omsluiting, een soort hek, hè? Maar het staat ook voor leven. En de geet die ziet er zo uit. Ik vorm het nu zo met mijn handen, hè? Een soort dakje zo. En weet je waar ik toen aan moest denken? Toen ik dat zo voor me zag, die geet. Toen moest ik denken aan die deurposten. Bij de uittocht in Egypte, die deurposten waar dat bloed op zat. En achter het bloed was leven. Want God ging daar voorbij. En deed je het niet, was je ongehoorzaam. En was je nog steeds in je Bijbeltje aan het zoeken wat dat nou precies bedoelde en noem maar op allemaal. Ja, dan ging het mis. Maar er is meer. Het woord 8, Shemoneh, dat bestaat uit een aantal Hebreeuwse letters. En de eerste 3 letters zijn de Shin, de Mem en de Noem. En dan kom ik ineens bij een ander woord. Het woord voor olie. Wie weet het? Shemen. Het woord voor olie. En waar staat olie voor? Voor de Heilige Geest. Shemoneh, de Heilige Geest. En dan zit die He daarbij. En de He is, het staat voor zien, voor zichtbaar worden. Shemoneh. Ik was bezig met die letters en met dat woord. En ik begon me steeds meer en meer te verbazen. Want ik moest toen ook denken aan het woord Shamayim. En dat betekent hemel. Ja, u mag hard antwoorden, want kunnen de mensen naar de hand niet op het bandje horen. Dus dat mag. Vanavond mag dat. We hebben namelijk een vreugdevolle dienst. En we hebben een prachtig onderwerp. Chemoné. Chemoné. Shamayim, het woord voor hemel. En de Shin en de Meem, ook zo'n prachtig woord, het woord Shomer. En dat is wachter, bewaarder, waker, hoeder. En toen moest ik denken, ja, toen moest ik aan de Mashiach denken. Toen dacht ik van, ja, leven onder Jezus hoede. Met de kruisvlag hoog, ja, nou goed, oké. Okay. Met zijn vlag hoog in top. Alleen al bij het woord, en ik kan er nog veel meer over zeggen. Want met de Shin, de Meem en de Noem, er zijn ook wel woorden te maken die wat minder positief zijn. Maar wel de goddelijkheid uitstralen en Gods soevereiniteit uitstralen. Je zou er een complete studie van kunnen maken. Maar er gebeurt meer op de achtste dag. Bijvoorbeeld, Berit Mila, de besnijdenis. Ook op de achtste dag. Moeder is eerst 7 dagen onrein bij een jongetje. En dan wordt het jongetje besneden op de 8e dag. Het teken van het eeuwige verbond wat God heeft gesloten met Abraham en zijn nageslacht. En het nageslacht wat voor God ertoe doet, is het nageslacht via in de lijn van Abraham, Isaac en Jacob. Wie is het eerste in de Tanach die op de juiste tijd besneden werd? Weet u dat? Isaac, ik hoor het al. U bent goed bij de les vanavond. Prima. Ik was een beetje bang dat u allemaal zou inslapen hier, zo indutten. Maar dat valt mee. Dat valt me reuze mee. Ja, het is al avond natuurlijk. Yeshua, hij werd ook besneden op de 8e dag. En toen de 8 dagen vervuld waren, zodat ze hem moesten besnijden, ontving hij ook de naam Yeshua. En die naam was door de engel genoemd. In uw Bijbeltje staat, hij ontving daar de naam Jezus. Maar dat is in het Grieks. En de naam Jezus is een soort transliteratie van de naam Yeshua. Maar Yeshua, dat betekent echt wat. En Jezus is een transliteratie daarvan. Yeshua betekent redding. En Yehoshua, dat wordt hier ook wel gezegd, dat Jehoshua moet zeggen, dat betekent God redt. Maar de engel die zegt erbij, want hij is het die zijn volk redden zal van de zonde. Yeshua. Een naam al ontvangen voordat hij geboren was. Via de engel. En met de besnijdenis kreeg hij hem na zijn geboorte. Maar er is nog meer met die 8e dag. Jonge dieren, die mocht je niet slachten voordat ze 8 dagen waren. Voor die tijd moesten ze bij de moeder blijven. En dan moeten we dan niet tegen de Partij voor de Dieren zeggen, want die vinden het bij voorbaat al zielig. Maar de Bijbel spreekt daar heel normaal over en heel gewoon. Het is niet voor die tijd en dan pas mocht er geslacht worden of geofferd. Het begin van de dienst van Aharon, daaraan is vooraf gegaan een periode van reiniging. 7 dagen. En wat gebeurde er op de 8e dag? Toen ging de dienst aanvangen. En we weten dat het in het begin, ja, dat gaf wat. 2 zonen, Nadav en Avihu, die waren wat enthousiast. Die hadden zoveel prachtigs gezien en die gingen met vreemd vuur, staat daar, gingen ze Gods heilige der heiligen binnen. En dat stond God niet toe. 7 dagen van reiniging, de 8e dag mocht het feest beginnen. En tijdens die dienst droeg de priester, de hoge priester, ook 8 kledingstukken. Tot die tijd was het Mozes die de tabernakel oprichtte de eerste dag van de maand in het tweede jaar na de uittocht. En tot die dag was het Mozes die de rituelen en het offeren uitvoerde. Weliswaar met behulp, maar hij deed het. Nog een achtste dag, de reiniging van een melaatse. Na een wachtperiode van 7 dagen... werd hij op de 8e dag rein verklaard. Als er niets meer te zien was, dan moest hij nog 7 dagen die reinigingsperiode ondergaan. En op de 8e dag werd hij rein verklaard. Op de 8e dag zou hij, de priester, 2 gave schapen nemen, een gave ooi en 3 tiende eva, fijnmeel als spijsoffer aangemaakt met olie. En de priester zal dan de reiniging voltrekken en de man zal gereinigd zijn. En hij zal ze tot zijn reiniging op de 8e dag tot de priester brengen, bij de ingang van de tent der samenkomst voor het aangezicht van Adonai. De inwijding van de tempel. We lezen in Koningen dat Shlomo liet het volk gaan op de 8e dag. In Kronieken, het parallelle parallelle verhaal daarvan, wordt er gesproken over de 23e van de maand Tishri. Dat zou dan 1 dag later zijn. Maar dat is nou typisch Joods, dat kan. Dat kan. Dat heeft ermee te maken. Kijk, Shlomo die kan het volk aan het einde van de 8e dag hebben weggezonden. En eer dat ze dan gegaan zijn, zijn ze op de 23e. Dus dat kan. En dat vind ik zo mooi. Dat vind ik zo mooi, die vorm van uitleg. Niet dat je dan marchandeert met de tekst. Want wij zouden als Westelingen en als Grieks denken, dan zouden we in een complete kramp dreigen te raken, toch? Want de komma's kloppen niet, de datums kloppen niet. Hoe moet dat nu? En dan zeggen de rabbijnen, het klopt wel. Het klopt wel. Het is maar net hoe je ernaar kijkt. Maar dat betekent wel dat de tempel is ingewijd met ten tijde van het welk feest? Loofhuttenfeest. Ja, je moet wel wakker blijven natuurlijk nu, hè? Het Loofhuttenfeest. Het feest Soeka. En dan krijgt dat verhaal, die profetie van die vervallen hut. Die vervallen Soeka uit Amos krijgt voor mij ook een diepere betekenis. Voor u misschien niet, maar ik was er zo. Jij bent erover bezig. En als je met zo'n preek bezig bent, je wordt dubbel en nog eens een keer dubbel gezegend. Met van alles en nog wat. En als ik alles zou moeten vertellen wat ik tegengekomen ben, dan is het goed als u uw tandenborstel en uw slaapzak even haalt. Reiniging van de 3e tempel, dus die nog gebouwd moet worden, wordt ook gesproken over een 8e dag. En pas op de 8e dag kan het altaar gebruikt worden in die 3e tempel. Ezechiël 43, vers 26 en 27. En wanneer je nu al deze teksten op je in laat werken, ik heb er nu al een aantal genoemd. Wat valt je dan op? Wat betekent 8? 8 betekent dan zoiets van het is voor God geschikt. Het woord 8, waar leven in zit en waar reiniging aan vooraf gegaan is, op de een of andere manier betekent dat ook dat het voor God geschikt is geworden. Een periode van reiniging waar verzoening in opgesloten zit. 7. En dan 8. En dan komt God in beeld. Dan verschijnt Hij. En het gaf voor mij de indruk dat 8 een getal was wat volkomener was als het getal 7. En het is hier al genoemd het getal van het nieuwe begin. We kunnen weer een nieuwe start maken. Behoud bij God. Als ik Petrus lees, Petrus 3 vers 20, dan noemt Petrus over het behoud van mensen die behouden zijn in de ark. En dan noemt hij ook dat getal 8. Daar heeft hij het over de ark en zegt hij waarin weinigen, dat is 8 mensen behouden werden door het water heen. En dan gaat hij het ook hebben over de doop of het mikwe. Dan zegt hij dat is niet zozeer een reiniging, maar het is eerder een bede van een goed geweten tot God. Want er moet iets aan vooraf gegaan zijn. Niet zomaar plomp verloren. Nee, ja, dan wordt het. Er moet iets in je hart gebeurd zijn. En ja, ik moest dan ook denken aan Chanukka 8. Ja, u zegt gelijk, Henk, fout, 9 kaarsen. Nee, het zijn de 8 en een dienaar. Een shamash. En met die dienaar geef je die kaarsen, geef je licht. Die andere. Begint het bij u ook te dagen zoals het bij mij begon te dagen toen ik ermee bezig was. De 8e dag heeft zeker een betekenis. Een hele diepe betekenis. En in de Bijbel, het woord atzeret zegt zoiets van ja, terughouden, inhouden. En ik had zoiets van, ik moet eigenlijk een stapje terug doen. Als ik met die 8e dag bezig ben, ik moet een stap terugtreden. Want dit is heilige grond. Snap je, als je daarmee bezig bent en onder de indruk daarvan raakt, dat je zoiets hebt van, wauw. Wat is God groot en wat is die heilig? Want je gaat dan ineens zien dat die 8 betekent 7 plus 1. En wij kennen Gods plan van deze wereld. En we weten dat er een tijd is geweest, 6000 jaar. Dan zijn we nu aan het eind zijn we daarvan. En er komt een 7000 jaar en dat is het rijk, het vrederijk, waarvan in de profetieën gesproken wordt en waarvan ook in Openbaring gesproken wordt. Openbaring 19 even uit mijn hoofd gezegd. Maar daar wordt dan ook het getal 1000 genoemd. En we weten ook dat er in Gods woord staat, 1 dag is als 1000 jaar en 1000 jaar is als 1 dag. En we weten ook dat in Bereshit staat dat God, onze God, de hemel en de aarde geschapen heeft in 7 dagen. 6 dagen en een 7e dag. Een 7e dag van inhouden, van stoppen. En wat dan? Ja, wat dan? Dan heb je ineens die 8e dag. En die 8e dag, daar zit niets meer achter, want daar zit de eeuwigheid aan vast. Degene die wiskunde kennen. Ja, ik vond dat zo verbluffend. Als je het woord 8 namelijk op zijn kant legt, dan krijg je dat tekentje, dat oneindigheidsteken krijg je. Ik dacht, zou dat zo gemaakt zijn? Dat zou, ja, niets is toevallig natuurlijk, maar toch. Acht is het nieuwe begin. Na wat nu is en nog zal komen, dus het koninkrijk nog, dan komt er een 8e dag. En dat is de dag waarop we de eeuwige heerlijkheid ingaan. Het nieuwe begin. De dag waarop je dan door die poorten mag gaan van dat nieuwe Jeruzalem. Overigens, voor degene die daarmee worstelen, als er gesproken wordt over de bruid van het lam, is de enigste plek waarin rechtstreeks over de bruid van het lam gesproken wordt. En dat is het nieuwe Jeruzalem. Openbaringen 21.
Jezus is
Op de 8e dag is hij uit de dood opgestaan. Toen hebben ze gezien dat het graf leeg was, dat de steen weggerold was. Ja. Een nieuw begin. Zeven plus één. En dan is het volmaakt. Volmaakt bij God. En dan zult u zeggen van ja, maar oké. Misschien zit u al de hele preek te wachten nu op. Ja, wat ga je dan nog zeggen over Simchat Torah? Want daar zou je er ook nog wat over zeggen. Want dat van die acht wist ik al. Misschien denkt u dat. Oké. Ik ga er nog wat over zeggen. Simchat Torah. De psalm is al genoemd. Psalm 119, heeft u die wel eens in zijn geheel gelezen? Heeft u hem wel eens achter elkaar gelezen? En bij welk vers schoten u de tranen in de ogen? Ja, bij mij niet bij vers 8, maar uiteindelijk wel. Want ik heb nooit kunnen vermoeden, toen ik die psalm in één keer achter elkaar ging lezen, ik heb nooit kunnen vermoeden dat er iemand was die zo lyrisch was over een wet. Goed, en toen wist ik al dat het woord Torah, dat betekende onderwijs. En ik moet u heel eerlijk zeggen, met mijn schoolboeken heb ik nooit zo omarmd. En nooit dat onderwijs, ja goed, dat was meer een noodzakelijk kwaad, als dat ik het idee had, hier word ik wijzer van. Terwijl dat natuurlijk wel zo was. Maar als je dan Psalm 119 leest, en die vreugde van die psalmdichter leest, dan kan je je eigen voorstellen dat er zo iets is dat rabbijnen gezegd hebben van ja, wacht eens, als wij met die Torah bezig gaan, en het is een doorgaand iets, want we gaan weer naar een nieuw begin, we beginnen weer bij Bereshit op die 8e dag. En we gaan weer beginnen en het gaat door. En dat doe je niet met een chagrijnig gezicht van oh, we hebben het allemaal al gelezen, alweer die Torah. Ik moet u heel eerlijk zeggen, ik had dat vroeger wel. Alsjeblieft niet allemaal gelijk e-mail sturen, maar ik had dat vroeger wel. Ik van alweer die Torah. Maar ik heb ontdekt, iedere keer weer als je die Torah opent, dan blijkt het ineens een levend boek te zijn. Iedere keer weer komt er iets nieuws tevoorschijn, wat ik nog niet gezien had. Of wat God op dat moment dan voor mij uitvergroot. En dan denk je de Torah van voor tot achter te kennen. En dan blijkt het toch niet zo te zijn. En dan snap ik ook waarvoor er zulke enorme studies zijn in Israël over die Torah en de Talmud uiteraard ook erbij. Simchat Torah. Snapt u dat als God ons een feest geeft waarbij hij zegt, je zal vrolijk zijn, je zal Simcha hebben tijdens dat feest, je zal verheugd zijn, dat het dan onmogelijk is dat je daarna iets eraan vastplakt, waarbij je dus met een afgezakt gezicht zoals Kain rondliep, en hij werd er door God op aangesproken met een vervallen gezicht, dat je dan die Torahrol terugstraat te draaien. Nee, dan ben je weer blij, want je gaat weer naar het begin. Je kan weer opnieuw beginnen om weer meer nieuwe dingen te ontdekken. Simchat Torah. Weer die belofte van God nog een keer te lezen. En weer te ontdekken dat je dingen hebt overgeslagen in je brein en die je nu weer kan ontdekken. Ik zie uit naar dat moment dat die simcha ook echt, dus die vreugde ook echt plaats kan krijgen in de harten. Het begint in de harten van Gods volk. Jeremia 31, Ezechiël. Ja, 37, Ik zeg het uit mijn hoofd nu hoor. Staat allebei dat Gods volk die Tora in hun hart krijgt. Dan zal je elkaar niet meer leren kennen de Heere. Nee, je zal de Heere kennen. En snapt u dat als je die profetie leest, dat dat een wonder is, een godswonder. Dat die studie, die jarenlange studie, dat op dat moment niet meer hoeft, maar dat je hem in je hart gekregen hebt en dat je hem vanzelf doet. Dat is werk van Gods geest. En het nu niet zien, en nu, het nu niet kennen en nu het niet herkennen, waarvan de christenheid eeuwenlang het vingertje gewezen heeft naar Gods volk, terwijl ze geen flauw benul hadden wat het nou werkelijk betekent als je door God een bedekking hebt gekregen, terwille notabene van die christenen. Dat het evangelie ook hun zou bereiken. En dan, als dan die Torah in je hart komt en je gaat herkennen, je gaat die Messias zien, dat is vreugde der wet. Vreugde van het Gods onderwijs. Vreugde van de Torah. Simchat Torah. Want dat betekent tegelijkertijd dat het huwelijk hersteld wordt. Jeremia 31. Ze hebben het verbond verbroken, hoewel ik ze getrouwd had. Maar het wordt hersteld. Het huwelijk wordt weer opnieuw gesloten. Dat is vreugde der wet. De huwelijkspapieren worden weer boven water gehaald. En het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van Adonai vast zal staan in het hoofd van de bergen en dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat alle goyim, alle volkeren er naartoe zullen stromen. Jesaja 2 vers 2 en 3. En dat doen ze niet met een chagrijnig gezicht. Maar dat doen ze met vreugde, omdat ze gaan meemaken en gaan aanbidden de God van Israël. En nogmaals, ik denk dat dat vreugde der wet is. Op die achtste dag. Amen.